Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heb ik lief. We zingen de 116e, 1, 2 en 3. Van deze God doen we belijdenis in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. We zingen dan uit dezelfde psalm, de 116e, nog even een paar versen bij, 4 en 5. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Over dat wandelen in het vrolijk levenslicht spreekt ons Romeinen 14. Dat is het hoofdstuk waar we nu met elkaar naar luisteren. Het woord van God uit Romeinen 14. Degene nu die zwak is in het geloof, neem aan. Maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachte hem niet die niet eet. En die niet eet, oordele hem niet die wel eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij, die de huisknecht van een ander oordeelt? Hij staat of valt onder zijn eigen Heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar voor de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar voor de Heere. Die daar eet, die eet zulks voor de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks voor de Heere niet. En hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat we leven, wij leven voor de Heere. Het zij dat wij sterven voor de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan. En weer levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf God rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever. Namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht, iets onrein te zijn. Voordien is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf hem niet met uw spijze voor wie Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is God welbehagelijk en aangenaam de mensen. Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Verbreek het werk van God niet, om de spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt geen geloof, heb dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt, maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Tot zover het woord van God. De woorden voor de tekst van de prediking vindt u in vers 7 tot 9... En als u het makkelijker vindt, dan de kerntekst daaruit is het slot van vers 8 en het begin van vers 9. Want daar gaat het Paulus om en vanuit die wetenschap schrijft hij dit hoofdstuk. Het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven, wij zijn des Heren, want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan. Zullen we samen eerst de Heren bidden om zijn zegen over deze dienst. Heer, u brengt ons opnieuw samen hier in dit kerkgebouw en hoe we hier ook gekomen zijn, u weet over dingen te overwinnen waren thuis, ouders naar kinderen of misschien omgekeerd ook nog wel kinderen naar ouders. Misschien moesten we onszelf wel tot de orde roepen, maar u weet ook als een verlangen was om weer naar uw huis te mogen gaan. Ook in dat opzicht zijn we voor u gelukkig. Een open boek en nu we hier weer bijeen zijn en uw woord ligt voor ons open, hebben we één dringend verzoek. Leid ons door uw Heilige Geest. Dat is altijd nodig, maar soms is het voor ons gevoel misschien nog meer nodig. Ook als dit hoofdstuk voor ons open ligt. Waar we zo heel gemakkelijk voor een ander kunnen gaan denken of over een ander, in plaats van aan een ander die als dat zo mag zijn, ook u toebehoort. Heren, en over dat laatste, wij bidden u, geef dat als we dat nog niet ontdekt hebben, in welke slavendienst we leven, als we niet u toebehoren, als u niet onze meester bent en dat u dan ook wel onze enige meester bent. Wij zeggen dingen tegen elkaar, heren, dat hoeven we u niet te vertellen. U weet dat we maar één koning van de kerk hebben en dat er maar één onze meester is. Maar u weet ook wel, wij meester ook wel een beetje graag. Leert u het ons af, heren. En geef dat we juist vanuit, als we dat mogen kennen, het wonder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. We zo u toe mogen behoren, dat we daarvan uit met elkaar spreken. Heren, onderwijs ons door uw woord, dat hebben we nodig altijd weer. En wij bidden u de God die keer op keer redt, wilt u ook keer op keer ons onderwijzen, iedere keer weer opnieuw. Ook al moet u soms voor ons besef van begin af aan weer beginnen, doet u het alstublieft. En laat ons niet aan onszelf over, aan wat wij denken en voelen en zoveel dingen meer. Of wat wij denken dat goed is, of u weet het allemaal, heren, we zijn zulke ingewikkelde mensen soms. Maak ons eenvoudig voor u en voor elkaar, opdat we zo mogen leven, u welbehagelijk. En als dat ons verlangen is, wekt u dat op en versterkt u het en begint u alstublieft waar het nog niet zo is. Heren, geef zo uw zegen over uw woord, overal waar het verkondigd wordt. We danken u dat u zelf daarachter staat, want anders is er geen beginnen aan. Wat moeten woorden in deze wereld eigenlijk beginnen? Waar grote woorden gesproken worden, met macht woorden gesproken wordt, en waarin de een de ander probeert te overtroeven, en waarin we tenslotte allemaal onze machteloosheid voelen. Heren, misschien is dat het wat we voor vanavond vooral moeten beleiden. Onze machteloosheid in onszelf. Om dingen te veranderen in ons eigen leven. In het leven van hen die ons lief zijn, die we graag een andere weg zouden gaan. De machteloosheid van ouders als het gaat om zo op te voeden zoals ze het graag zouden willen, maar soms ook met de haren in de handen zitten. Heren, u kent alle machteloosheid, niet alleen in een wereld gebeuren, maar ja, dat is ook waar ten aanzien van ons kerkelijke leven op dit moment. En misschien moeten we toch ook vragen, heren, houdt u ons daar ook maar? Opdat we werkelijk met Jozefat weten, in ons is geen kracht tegen een grote menigte van gedachten, van meningsvormingen, maar onze ogen zijn op u. Laat het toch een keer nog weer zo mogen zijn, dat onze verlegenheid werkelijk uw gelegenheid is om uzelf te verheerlijken, opdat ook in ons land het gehoord zal worden dat er een God is die leeft en die nog wonderen doet. En dat is onverdiend, heren. Maar toch niet verteerd. Dat is uw geheim. Dezelfde machteloosheid ervaren we ook als het gaat over uw volk Israël. U hebt daar uw geheim mee en u zult het thuis brengen, bij uzelf brengen, bij uw zoon. En ze zullen open ogen ontvangen, maar hoe? En langs welke weg, dat weten wij niet. En als we op het wereldgebeuren letten rondom Israël, Heere, grijpt u zelf in, opdat wat we u gebeden hebben voor onze kerken en de kerken in ons vaderland ook voor uw volk Israël gezien mag worden. En het zal gezien worden dat u de levende God, de koning van Israël bent. En u werkt tenslotte daarheen, naar de dag, ja, dan zal het echt gezien worden. Alle knie, geen knie uitgezonderd, zal zich voor u buigen. Heere, u bent dat waard. Verheerlijk uzelf. En onderweg naar die dag, doe ons onze knieën buigen. En om deze oorzaak buigen we ook nu onze knieën. Opdat we zo, vanuit dat overweldigende van het evangelie van vrije genade, ook leren leven u welbehagelijk. Heren, we gaan luisteren. Wilt u de hindernissen bij ons weghouden, wegnemen als ze er al zitten? Zegen over al uw woord, Heren, de dienst van de prediking. Ook onze broeder die u hier gegeven hebt, als hij er een leraar van de gemeente, geef hem de vreugde ook te kennen om zich in uw woord te verdiepen. Leid hem door uw geest, geef hem wijsheid, kracht en alles wat nodig is. En zegent u ook onze TUA. Wilt u ook dat instituut gebruiken? Binnen onze kerken, buiten onze kerken, binnen onze grenzen, buiten onze grenzen. En houdt u ons alstublieft bij de les. Om Jezus wil uit genade. Amen. Wij gaan zingen nadat u uw gaven hebt gegeven uit de 119, de psalm, de versen 83 en 86. Heer, ik ben ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, zoon. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Dat zingen we uit de 116e nog een keer. En dan de versen 9 en 10 in aansluiting aan de verkondiging. Ja, natuurlijk ben ik heel benieuwd, gemeente, naar wat u dacht toen u zag staan op het bord. Of misschien hebt u dat eerder op de website al gezien. Dat de preek vanmiddag zou gaan over dit gedeelte. En als u dan ook al gezien had wat voor tekst het was en wat voor gedeelte het was. Wat er nu eigenlijk in uw gedachten rondgaat als het gaat over wat gaan we horen. Dat mag, hè? God weet het. Ik zeg er ook even bij, ik gelukkig niet. Maar de vraag is wel, wat is er na Pasen veranderd? Dat kunt u persoonlijk opvatten. U kunt dat in allerlei verbanden opvatten. Maar het gaat hier over een concrete gemeente. Waarin Paulus aanwijzingen geeft hoe mensen met elkaar om. Moet ik nu echt het woord moeten gebruiken? Of gewoon mogen omgaan? Het gaat over de gemeente van Rome, dat hebt u begrepen. Maar als Paulus daarover heeft, over de twee groepen die hij daarin onderscheidt. En ja, het is vanmiddag ook een beetje een leerdienst, maar dat is een tweede dienst. Dan moet hij dit aan de orde stellen. Omdat 1. Juist Paulus het is die het lied van het evangelie zo uitbundig gezongen heeft. In de eerste helft hoofdstukken van deze Romeinenbrief. Kunt u begrijpen dat Paulus op een gegeven moment zijn pen neerlegt en dan, zeg maar even tegen zijn secretaris, Tertius wordt hij genoemd aan het eind van de brief. Voordat hij begint met de gemeente allerlei dingen te vertellen over het leven als christen, dat hij die lofzang uitspreekt. Op het evangelie, o diepte van rijkdom, beide van wijsheid en van kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen, onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dan schrijft hij aan. En dan komt de schakel. En die schakel is niet alleen met hoofdstuk 12. U kunt geen hoofdstuk lezen na hoofdstuk 11 los van dat hoofdstuk en van het geheel van het evangelie. En dat betekent allereerst, er is ook geen christenleven als wij niet hebben leren instemmen met wat Paulus schrijft als hij geschreven heeft. Over aan de ene kant de diepe verlorenheid van wie wij zijn en waar we zijn. En aan de andere kant dat onbegrijpelijke, heerlijke evangelie van de genade van God. Die goddeloze rechtvaardigt. En dat hij voor zondaren gestorven is. En zoveel dingen meer. Het is natuurlijk nu verleidelijk om daar te blijven staan. Maar dan kom ik aan hoofdstuk 14 niet meer toe. Maar wel dit, gemeente. Romeinen 14 is geen discussiehoofdstuk. Alsjeblieft niet. Dan hebben we er niks van begrepen dat straks, als gevolg van deze preek, en ik zeg dat maar eerlijk, gemeente, dat de een tegen de ander gaat zeggen, heb je het nou gehoord? Hebben we het echt gehoord? De ontzaglijke tegenstelling in Romeinen 14. En uiteindelijk gaat het daar ook over een tegenstelling tussen twee soorten christenen. Uit de Joden en uit de heidenen. En op zich is dat natuurlijk al, dat is geen probleem dat er twee soorten christenen zijn in die gemeente. Als ze beiden dat wonder van Gods genade hebben leren kennen. En zo tot de christelijke gemeente in die wereldstad. Waar dus blijkbaar geen keizer het heeft te zeggen uiteindelijk. Maar waarin God zo werkt dat daar een christelijke gemeente ontstaat. In het centrum van de wereld. Alleen dat al. Waarom noem ik dat? We moeten niet beginnen bij meningsverschillen. En we moeten niet aan het paard achter de wagen spannen. En dan bij Romeinen 14 gaan beginnen om dan een soort discussie te gaan voeren over... En dat hebt u al lang begrepen, het gaat over dingen waarvan de een zegt... Ja, dat mag wel en de ander zegt nee, dat moet je echt niet doen. Dat kan helemaal niet. En daar ook weer bepaalde argumenten bij heeft. Nee, laten we beginnen waar God begint als hij begint. En dat doet hij door, en daarom die nadruk te leggen op... eerst de uiteenzetting van het evangelie en dan de consequenties ervan. Maar wat moeten wij gaan praten over wat wel of niet mag? Als we ten diepste eigenlijk de boodschap van Gods woord nog nooit echt begrepen hebben, dat het nooit binnengekomen is, dat je dus eigenlijk, en ja, dat kan ook, laat ik de klassieke uitdrukking gebruiken, na ontvangen genade, want Paulus schrijft over twee soorten christenen. Het zou een heel makkelijk zijn gemeente als de groep in de gemeente zou zeggen, behoren tot de mensen die God nog niet kennen en de andere groep mensen die God wel kennen. En dat daar een meningsverschil tussen is, ja, dat begrijp ik ook wel. Want ja, als je God kent, dan denk je over dingen anders dan dat je God niet kent. En dan hebben we het verschil helder. Nee, het gaat over twee christenen. Uiteindelijk, de een uit de Joden, de ander uit de heidenen. En Paulus ziet dat de gemeente onder spanning komt te staan. Een ongeestelijke spanning. En dat als gevolg van een ongeestelijke spanning, ja, wat raak je dan kwijt? Ja, je raakt elkaar kwijt. Maar je raakt ten diepste ook kwijt waar het echt om gaat en waar het begint. Verbazingwekkende genade van God waarover Paulus geschreven heeft. En ik neem deze lange aanloop niet zonder reden. En ik hoop dat ik daar woorden genoeg voor gebruikt heb. Want als Paulus in Romeinen 14 gaat schrijven over die spanning in de gemeente, tussen die twee groepen in de gemeente. En dan zijn het nog twee groepen globaal. De Joden-christenen en de heiden-christenen. Wat doet Paulus dan? Ja, hij zet die tegenstelling neer tussen, u hebt die woorden gelezen, sterken en zwakken. Maar voor die tegenstelling is er eerst de andere tegenstelling. Die zo beïnvloedt wie sterk en wie zwak is. Het gaat inderdaad over de christelijke vrijheid. En hoe we daar gebruik van mogen maken. En hoe ook niet. En als u het samengevat wil hebben vooraf, had ik al even eerder kunnen doen. Dat is dat een beroep op de christelijke vrijheid zonder Christus levensgevaarlijk is. Dat is één. En het andere wat Paulus ook laat zien is, ja, een beroep doen op de geestelijke vrijheid met Christus, dat geeft ook ruimte. Dus even dan maar met zo'n soortgelijk woord levensverruimend. Ik kan ook zeggen levensverrijkend. Dus het geeft wel wat. Als je met Christus leeft om ook vanuit de christelijke vrijheid te leven. Maar eerlijk is eerlijk. Voordat we aan sterk en zwak toe zijn, is er een andere tegenstelling. En dat hebt u wel gehoord. Niemand van ons, zegt Paulus, leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. En dan komt die tegenstelling met voor zichzelf, voor de Here. En voor alle duidelijkheid, als hier staat het woordje Here, dan gaat het over de Kyrios, dan gaat het over de Here Jezus Christus. Dus deze tegenstelling, voor zichzelf, voor de Heer, dat is ten diepste waar we het over moeten hebben. Want dan kom je bij de motieven waarom je zegt, oh, daar zie ik geen kwaad in. Of waarom je zegt, oh nee, dat moeten we niet doen. En dat is de eerste vraag, gemeente. Als u deze woorden leest, hoort. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Nou, dan kan ik een heel verhaal gaan houden op dit moment natuurlijk, over hoe dat in de maatschappij zichtbaar wordt. Het ik en mijzelf idee. De ik-BV. En hoe je het ook allemaal wil noemen, waar langzamerhand ook mensen tot ontdekking komen, zeker een jongere generatie. Ja, dit is niet vol te houden. Voor jezelf leven. Zelf alles bepalen. Zelf alle keuzes maken. Je eigen leven ontwerpen. Dat is onmenselijk. Ja. Dat had de Heere ook wel gezegd en begrepen, om zomaar te zeggen. En daarom wil hij zo'n leven ook niet, dat mensen voor zichzelf leven. Daar heeft hij ons niet voor over, dat is niet. En dat is natuurlijk wat Gods grote tegenstander duidelijk maakt in je leven. Dat probeert hij althans, dat zolang als je maar voor jezelf leeft en jezelf de keuzes kunt maken, dat het dan een leven is. Nou ja, moet ik dan de woorden uit Psalm 116 nog maar een keer gebruiken, in het vrolijk levenslicht. Nou, zo vrolijk is dat allemaal niet. Mag ik getuigen oproepen? Zo vrolijk is dat niet. Maar u kunt mij tegenwerpen op dit moment, en doet u dat ook gerust, dat u zegt, ja, maar het ging toch over twee soorten christenen. Dat is waar. En blijkbaar kan het zo zijn dat er christenen in een gemeente zijn. En ik zeg niet waar dat de Joden christenen of de heidenen christenen, zegt Paulus ook niks over, bij welke groep ze hoorden, maar die toch eigenlijk zijn gaan leven voor zichzelf. En daarom ergens voor zijn of daarom ergens tegen zijn. Maar voordat ik dat uitwerk, vergeet u niet dat dit hoofdstuk dus geen, en ik zal het misschien nog wel 5 keer zeggen, geen discussiehoofdstuk is. Er is geen enkel hoofdstuk in de Bijbel een discussiehoofdstuk, maar zeker ook dit niet. Het eerste wat aan de orde moet komen, voordat u ook maar één ander ding over Romeinen 14 met elkaar zou gaan bespreken straks na de dienst. De vraag, leef ik voor mijzelf? Of leef ik voor de Here? En dat laatste, laat ik dat er alvast van zeggen, dat is uiteindelijk waar al die hoofdstukken over gaan. Nog 1 keer het zinnetje wat ik zei. Romeinen 12 is verbonden met al die hoofdstukken tot en met Romeinen 11. En dat geldt voor ieder ander hoofdstuk. Ook dit 14e. Dat is dus juist vanuit dat evangelie wat Paulus verkondigd heeft, wat ze gehoord hebben in Rome. Ze zeiden au in de kerk toen ze hoorden over Romeinen 3. Gaat dit over mij? En de Heilige Geest overtuigde ze ervan, ja, dit gaat over mij. En ze hebben het evangelie gehoord van de genade van God in Christus die zondaren rechtvaardigt. En daar hebben ze ook amen op leren zeggen.
Dat hebben christenen uit de Joden en uit de heidenen gedaan. Maar dat is wel de eerste vraag. Want anders leven we en vallen we onder het oordeel van leven voor onszelf. En dat is een uitermate trieste tekst. Want niemand van ons leeft zichzelf. Niemand sterft zichzelf. Je kunt dat afdoen met een verklaring van, ja, Paulus zegt, leven en sterven, dat is allesomvattend. Nou ja, dat is ook wel zo. Maar laten we het ook maar gewoon tot ons door laten dringen. Als je voor jezelf leeft, dan is de consequentie voor jezelf sterven. Eenzaam. Ik en mijzelf. En geen verlosser. Ik weet niet wie dat nog tot zich door moet laten dringen. Een leven voor zichzelf is al niks. Maar je zult toch alleen voor jezelf sterven en dan ondervinden dat niemand de prijs kan voldoen aan God in eeuwigheid. En dat zeg ik omdat in die hele Romeinenbrief, ook in dit hoofdstuk, en ik kan ook zeggen dat is op iedere bladzijde van de Bijbel ten diepste zo, God aan het woord is via de pen van Paulus en ingericht aan een concrete gemeente in Rome. Maar om ons tot bezinning te brengen als we nog altijd alleen maar voor onszelf leven. Dus dat is het eerste. Maar nou terug naar die situatie dat ik zei, ja, het gaat over twee soorten christenen. En nou is makkelijk, gemeente, dat is altijd voor een ander makkelijk, dat je zegt, ja, maar zou dan de ene groep toch niet, ja, wat moeten we dan gaan zeggen? Zou er in die ene groep toch niet meer huichelaars zitten dan de ander? Moet je zo? Gaan we zo praten over wat er aan de hand is in Rome, gemeente? Dat heeft geen enkel nut. De oordeel komt ons ook niet toe. Niemand leeft zichzelf, niemand sterft zichzelf. Maar dan komen die woorden. Want het zij dat we leven, wij leven de Heere, dat is de tegenstelling met vers 7 weer in vers 8. En nog een keer diezelfde tegenstelling met het sterven, ik kom daar straks aan het eind nog op terug. Het zij dat wij sterven voor de Heere. En dan samengevat is nog een keer, het zij dan dat we leven, het zij dat we sterven. Dus het geheel, wij behoren de Heere toe. We zijn eigendom van de Heere. We hebben maar één die onze meester is en dat is Hij. En daartoe is Hij dus opgewekt nadat Hij gestorven is. Dat is even een hele grote lijn. Maar het kan dus blijkbaar zo zijn dat onder christenen, en ik heb het dus over, ja, moet ik dat, daar ga ik niet iedere keer erbij zeggen, over echte christenen. En je bent alleen maar een echte christen als je het verloren hebt van God. En je bent alleen maar een echte christen als je, en ik heb het niet over de mate van vrijmoedigheid, misschien zie je alleen de grote aantrekkingskracht op dit moment, maar van die laatste woorden van vers 8, wij zijn des Heren. Ja, u mag denken aan Jesaja 44. Deze zal zeggen en die zal schrijven. En dan gaat het over wat de Geest doet. Een handtekening zetten onder alles wat God geopenbaard heeft. Ik behoor Hem toe. En of dat nu nog is vanuit een sterk verlangen, of dat u dat met min of meer vrijmoedigheid kunt zeggen en de lokroep in dit gedeelte, want dan kom ik toch langzamerhand bij die sterke en zwakke, is om dat ook zo te doen dat u hem niet tekort doet. En waarom formuleer ik het nu zo, gemeente? Omdat ik ben des Heren, daar kan ik wel 10 bezwaren bij gaan noemen. En ik weet het ook wel dat je kunt worstelen, ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Omdat je jezelf zo tegenvalt. Maar dan zitten we altijd wel bij onszelf, hè? Wilt u het vanavond voor 1 keer eens omdraaien? Gunt u het hem? Als deze met zijn hand schrijft, ik behoor hem toe. En dat dat zijn vreugde is. Als wie dan ook hier het schrijft, ik behoor hem toe. En of dat je nou bibberend schrijft of met vaste hand, dat doet er niet toe. Maar dat verlangen en dat als het hoogste, dat is waar Psalm 116 van zingt. En dat is ook de reden om die psalmen mee te nemen in de loop van de dienst. Maar als dat heerlijke nou waar is, ik ben van de Heere, kan het dan toch zo zijn, blijkbaar, dat je toch weer wat voor jezelf gaat leven. En dat Paulus daarom de christenen in de gemeente die hem toebehoren, Christus toebehoren, daarom aanspoort rond die sterke en zwakke metafoor. Ja, nou, even heel kort. Ik denk niet dat ik daar heel veel woorden aan hoef te besteden. U hebt wel begrepen, het gaat over eten. Alles eten, drinken en de dagen onderhouden. En ja, de Joden-christenen die hebben gezegd, nee. Wij zijn opgevoed met dit is onrein en dat blijft voor ons onrein. En dat gaat ook over drinken, eventueel wijn, al verbiedt God dat nergens in het Oude Testament. Maar de dagen onderhouden, ja, dat gaat bijvoorbeeld over hoe vier je de zondag, de sabbatdag, moet je die wel houden of ga je toch over naar de zondag? Er zijn hele discussies geweest. En natuurlijk kun je hier ook een preek over houden op, bij het vierde gebod, maar dat hoeft nu niet. Anderen, die, en dat zijn de christenen uit de heidenen, die kijken ze aan van, maar eet jij dan niet alles? Heb je dan niet begrepen dat Christus begraven is en opgestaan is? En dat hij Heere is? De Kyrios, dus toch nog even nadruk erop. Hij heeft het voor het zeggen. Misschien is dat trouwens wel eens waar. Daar beginnen. Wie heeft het voor het zeggen? Want anders, Paulus begint daarmee, hè? Degene nu die zwak is in het geloof, neemt aan. Eigenlijk een beetje, dit is natuurlijk een beetje een rare zin. Neem aan degene die zwak is in het geloof en ga niet met hem discussiëren. Dat is ook al een wijze les. U weet wat er gebeurt als u met iemand gaat discussiëren. Dan graaft hij zich nog dieper in zijn eigen standpunt in. En Paulus zegt, doe dat nou toch niet. Ga eerst eens nadenken over leef je voor jezelf of leef je voor de Heere. En laat dat eens een keer het uitgangspunt zijn. En als je ook na ontvangen genade denkt, hier komt nog vlees en wereld bij, en dat is gewoon voor jezelf leven, dan ben je levensgevaarlijk bezig. En dat kan naar twee kanten toe. Want als u zegt, dit gaat over middelmatige dingen, dit gaat dus over die dingen die behoren tot de christelijke vrijheid. Ja. Waarvan de een dus zegt, ja het kan wel, en de ander zegt, nee, dat kan niet. Ja, dat klopt. Neem dus de een de christelijke vrijheid ruimer dan de ander. Ja, blijkbaar. Waar heeft dat mee te maken met gewetensvorming, hoe je thuis opgevoed bent? Ja, ook. Ja, die Joden waren anders opgevoed dan die heidenchristenen. En die kinderen vanuit zo'n Joods gezin, die hebben een andere opvoeding gekregen dan de heiden. Dat speelt ook allemaal mee. Het gaat niet over een soort theorie in de Bijbel. Dat gaat ook over gewone gezinnen die in Rome wonen. Die gingen ook gewoon weer aan het werk en die hadden ook kinderen. En die gingen ook naar school. En die had ook hun discussies aan tafel. En die hoorde ook in de christelijke gemeente dat die ene broeder tegen die ander zei: oh, maar ik zie er helemaal geen kwaad in. En dat die ander zei: nou, hij zei het misschien niet, hè? We zeggen niet alles. Ik snap niet dat hij daarvoor is. Wat zijn dan onze motieven? Is dat voor zichzelf leven? En dan heeft die zwakke en die sterke hebben allebei een levensgevaarlijke positie wat dat betreft. Als ze voor zichzelf gaan leven. Moet ik het uitwerken? Dan zal de een het gevaar lopen dat hij alles gaat opslorpen wat maar mogelijk is. En als u zegt dat is een hele vage zin. Nou, dat hij uiteindelijk het ruimer gaat nemen dan dat God het neemt. Omdat hij eigenlijk bij zijn eigen verlangens aansluit. En dat hij het grote gevaar loopt om langzamerhand steeds verder bij Christus vandaan te gaan en steeds meer voor zichzelf te gaan leven. Je zou dat de goddeloze variant kunnen noemen, dat je toch weer goddelozer gaat leven. En dat het verlangen wat we uitgezongen hebben met Psalm 119 eigenlijk helemaal niet meer leeft. Uw liefdedienst, het gaat je toch zwaar wegen langzamerhand. En dan word je toegeeflijk. En natuurlijk gaat dat eerst over dingen die er niet toe doen, zeggen we dan. Want het is ook waar, u kunt zeggen, ja, dat eten en drinken, dat was toch niet het eigenlijke punt. En die dagen, daar mocht toch verschil over zijn. Ja, u mag het allemaal zeggen. Maar waarom geef je aan iets toe of ben je ergens voor? Of in het geval van een zwakke, ben je ergens tegen? Dat kan ook. Dat is dan misschien de vrome variant, gemeente. Als je zonder Christus leeft, kun je tegen dingen zijn. En waarom? Uiteindelijk alleen maar voor jezelf profilering. Dat is niet aardig, gemeente, maar dat is de eerlijkheid van de Bijbel. Want ik wil bij die groep horen. Of ik wil bij die groep horen. Ik wil bij de groep horen die alles wil eten. Nou, zegt die ander, ik wil juist bij de groep horen die niet alles eet. En dat een beetje met het imago, dan ben je misschien toch ook wel een beter christen. Dan ben je misschien toch ook nog wel serieuzer dan die anderen. En dan ga je in de groep praten. Dat die zwakken die kunnen gaan zeggen, ja, die sterken die nemen het allemaal niet zo nauw. Hè? En dan bedoel je eigenlijk te zeggen, maar ik wel. Wat is dat anders dan zelfprofilering? Als het niet is, uit liefde voor Christus. En als dat niet de toon is waarop je het met de ander bespreekt. Maar als je er zelf beter van wordt. Ik ben de man of vrouw, de jongere of de oudere, die. En dan is de een tegen en de andere is ergens voor. En dat kan net zo goed. Je kunt het naar conservatief, je kunt het naar progressief. Je kunt het naar alle kanten toe opvertalen. Maar als het niet is met Christus, dan is het levensgevaarlijk. En dat betekent dus dat de ene groep een groot gevaar loopt. Weet u, even tussendoor, Calvijn schrijft over de christelijke vrijheid in de institutie. En dat moet u zeker eens een keer lezen. En ik heb vroeger, maar misschien heb ik het vroeger allemaal verkeerd begrepen. Wel een uitdrukking gehoord, dan kun je niet over een strootje heen stappen. En dat werd dan gezegd, en ik vind het ergens wel een mooie uitdrukking. Als je de Heer hebt leren kennen uit liefde voor de Heer. Ja, dan kun je niet over een strootje heen stappen, dus dan neem je het nauw. Tot ik tot mijn grote verbazing een heel aantal jaren geleden bij Calvijn las dat dat nu juist een groot gevaar is. En dan komt hij terecht, hij noemt ze zo, de zuurpruimen van de fariseer. die altijd nog weer wel wat vindt waar die ook tegen moet zijn. En dan schrijft hij dus, als we op die manier met de christelijke vrijheid omgaan, dan kunnen we zelfs op een gegeven moment niet meer over een strootje heen stappen. Die uitdrukking heeft dus een eigen leven gekregen. En begrijp me goed, hè? Want dat eerste wat ik als voorbeeld noemde, als dat zo is, ik kan niet over een strootje heen stappen, en dat is echt uit liefde voor de Here, dan word je geen zuurpruim. Tegendeel. Dan ben je streng voor jezelf. Maar wie streng is voor zichzelf, is ruim voor een ander. Maar omgekeerd. Dit gedeelte gaat ook over discussies in een christelijke gemeente. En als u daar nou op zit te wachten, ik zeg maar gewoon eerlijk, gemeente, ik vind dat lastig om dat hardop te benoemen. En eigenlijk wil ik het ook niet en tegelijkertijd moet ik het doen. Want het gaat wel over dingen. Waar de een hiervoor is en de ander is erop tegen. Moet ik echt voorbeelden noemen, gemeente? Allemaal van die dingen waar Gods woord geen uitspraak over doet. Want dat had ik misschien dan nog een keer moeten zeggen, maar ik dacht, dat begrijpen ze hier ook wel. Dit gaat niet over een gebod van God, gij zult of gij zult niet. Dit gaat niet over duidelijke aanwijzingen van de Bijbel. Dit gaat echt over de dingen waar christenen onderling met elkaar van mening over kunnen verschillen. En Paulus zegt niet tegen de Joden-christenen, als je nu niet ophoudt op deze manier te denken, dan val je buiten het koninkrijk van God. Of omgekeerd, dat Paulus tegen die heidenen-christenen zei, en jullie moeten ook gaan leven als die Joden-christenen. Dat is helemaal niet aan de orde. Hier niet. Als het echt verbonden wordt met de zaligheid, denk aan de besnijdenissen, dan is Paulus bij Galaten fel. Maar hij laat net zo makkelijk Timotheus besnijden. Dat hangt dus ook nog een keer van de situatie af. Maar goed, u kent alle voorbeelden, gemeente. En ik heb gezegd, het is geen discussiehoofdstuk. En ik heb gezegd, als u niet gaat spreken vanuit de verbondenheid van Christus, houd dan uw mond. Want dan gaat het alleen over uzelf. Profilering. Rond? Ja. Staat de vertaling, herzien de vertaling, ritmisch zingen, niet ritmisch zingen. De Bijbelse uitspraken zijn er niet. En christenen verschillen daar van mening over. Buitenland bijvoorbeeld, zonder orgel zingen. Wij hebben een orgel in de kerk. Nou, er zouden een heel aantal christenen zijn als ze hier dat orgel prachtig horen spelen. Dat ze zeggen, wat zijn jullie voor wereldgelijkvormige mensen? Wij houden van stropdassen in de kerk. In Rusland denken ze, wat zijn jullie voor modepoppen? Wij vinden het gewoon. Maar daar gaan we toch niet over discussiëren in de zin van, dan ben je wel een echte christen en ben je geen echte christen. Maar als die dingen dichter bij huis komen, gemeente, ik ga daar niet veel op doen. Maar wees u eerlijk naar uzelf, want wij allen, en dat is geen dreigement, mijn motieven zijn uiteindelijk alleen te beoordelen door God. Wij allen, dat is de vrijmoedigheid die Paulus heeft. Laat die mensen maar wat over mij zeggen. Ze vinden toch wel wat. Maar wat oordeelt gij uw broeder? Of ook wat gij veracht uw broeder, want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan zal blijken waarom we ergens voor of tegen waren. En of dat alleen was om dus voor jezelf te leven. Misschien niet zo goddeloos, maar misschien toch wel denken, nou, als we het zus of zo doen, dan zijn we eigenlijk, ja, wat eigenlijk? Bent u nog net zo goddeloos? Is dat duidelijk, gemeente, in het licht van deze dingen? Dat als het over die middelmatige dingen gaat, die behoren tot de christelijke vrijheid, dat dat nooit de gemeente in tweeën mag delen. Ja, en dat vraagt wat. Van weerskanten. Die sterke moet niet meewarig gaan doen Zoals Paulus daar zegt, die daar eet, verachte hem niet die niet eet. Doe jij zo moeilijk over een vertaling? Doe jij zo moeilijk over hoe we zingen? Maar ook omgekeerd. Die niet eet, ik ben tegen. Die oordelen hem niet, die eet. Gemeente, volgens mij is daar geen woord Frans bij. Zullen we verder gaan? Want dit kan levensgevaarlijk zijn als we daar onszelf tegenkomen. Vooral op de manier dat we onszelf uitnemender achten dan de ander. Waar gaat het ten diepste om? En nou keer ik terug naar het begin. Zijn dit allemaal dingen dat je kunt zeggen, oh ja, wat doet het er allemaal toe? Weet u, en dan ziet u hoe wijs de Heilige Geest is. Want wie dat gaat denken, wat doet het er eigenlijk allemaal toe? En zeker als je dat zegt, los van Christus, is dat levensgevaarlijk. En Paulus die zegt, nee, op zichzelf doen deze dingen er allemaal niet toe. Nee, daar kun je geen kwaad woord van zeggen. Alle dingen zijn rein en je mag er gebruik van maken. Maar wilt u alstublieft, en dan komen er hele aangrijpende woorden in dit gedeelte. Als het gaat over vers 13. Uw broeder aanstoot of ergernis geven. Toch even nog terzijde. Dat is wat anders dan ergernis nemen. Een farizeeër die neemt overal ergernis aan. Daar kun je het eigenlijk nooit goed voor doen. Want als je het één gedaan hebt, dan moet er nog weer wat meer en nog weer wat meer. En dan mag dit niet meer en dan moet dat niet meer. En het wordt een steeds enghartiger leven, want de farizeeër heeft het zwaar. Maar omgekeerd, als je de vrijheid erkent om te eten en te drinken, om alle dagen eventueel niet meer met onderscheid te zien, dat je geen Joodse feestdagen houdt. En in ons geval, en ik noem die dingen toch maar weer even, gemeente, ik heb even geen andere voorbeelden, dit zijn een beetje de meest beruchte, als het gaat over welke vertaling gebruiken in onze gezin, en als het gaat over welke manier van zingen hebben we. Nou, het orgel heeft iets minder, maar misschien andere muziekinstrumenten in de kerk. Zo zijn een heleboel van die dingen waar jullie op een jeugdvereniging ook eindeloos over kunnen discussiëren. Nou, doen je vader en moeder deden dat net zo. Dus dat blijft ook zo. Maar als dat ertoe leidt dat je een broeder aanstoot of ergernis geeft, dat je een ander ten val brengt, en zelfs zo, Paulus gebruikt in vers 15 nog een aangrijpender woord. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt u niet meer naar de liefde. En daar gaat het dus juist om. En dan staat er, verderf hem niet met uw eten. Er staat letterlijk een woord wat ook gebruikt wordt bij die bekende Bijbeltekst, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat. In discussies kunnen sterken de zwakken doen wankelen, omdat ze geen vrijmoedigheid hebben om diezelfde vrijheid te ervaren als andere broeders. Maar pas op. De enige geestelijke houding van die zwakke is dat hij net zo goed die broeder respecteert die dan sterk is. Dus het gaat altijd van twee kanten. Als de een zegt, ik zie er geen kwaad in dat tegen een ander zegt, maar er wel rekening mee houdt, ik wil je niet laten struikelen, mijn broeder. Als je geen vrijmoedigheid hebt, dan ben je mij even lief als wat ik heb anderen om me heen die ook dezelfde vrijmoedigheid hebben. En die zwakke die zal zeggen, ik veracht je niet. Ik ga niet zeggen, oh, die is tegenwoordig ook al voor. Ja, gemeente, ik hoef geen Frans te spreken. Hè? Zo gaat dat gewoon. Dat is overal zo, omdat we overal mensen zijn, omdat we overal zondaren zijn. En dan kun je allerlei discussies volgen. Oh, die is ook al voor dat. Of oh, die is ook tegen dat. Ja, dat is vruchtbaar. Waarom? En als dan het gevaar dreigt dat het evangelie van Christus naar de achtergrond verdwijnt. En als we dan het gevaar lopen dat we steeds meer voor onszelf gaan leven. Want dat houdt niet op, gemeente. Als we groepsvorming gaan krijgen, dan gaat de een zich sterker nog profileren. En de ander zal van reactie ook dat doen. En dan gaan de zwakken en sterken helemaal elkaar kwijtraken. Terwijl Paulus de grote bruggenbouwer is in de christelijke vrijheid. En wee de zwakke die zich als een sterke gaat gedragen. Als dat gebeurt, ja, wat zeg je dan? Dan ga ik de gemeente uit. Nou ja, probeer het maar. U moet het voor Christus rechterstoel verantwoorden. Als dat niet verandert, ga ik de gemeente uit. Nou, probeer het maar. U moet het voor Christus rechterstoel verantwoorden. Gemeente, en dat geldt ons allemaal. De motieven. En wat niet uit het geloof is, dat is zonde. En dan krijg je drammerij. Van welke kant dan ook. En wat niet uit de liefde is. Het doet er allemaal niet toe. Nee. En ja. Je kunt hier twee antwoorden geven. En ik denk dat je ze allebei moet geven. Het doet eigenlijk niks meer toe. En alles doet er toe. Deze dingen zijn echt middelmatig. Zoals de dingen die ik noemde. En daar kun je nog een hele lijst van maken. Zeker in onze Nederlandse cultuur. Vergeet dat ook nog niet, we zijn ook nog eens een keer echt Nederlands. Maar dat terzijde. Maar de vraag is hoe wij daarmee omgaan voor Gods aangezicht. Voor wie doe je het of laat je het? Waarom ben je ergens tegen? In geweten? Of is het ook makkelijk om op je geweten een beroep te doen? Laten we weten wat we doen, gemeente. Een beroep op ons geweten betekent dat je beroept op de rechterstoel van God. Zo ernstig is het. Daar kunnen we niet lichtvaardig mee omgaan. En ja, ons geweten is ook gevormd door de opvoeding enzovoort. En ik wil het allemaal geloven. En de sterken hebben zoveel liefde nodig om ook, als ze een even dierbaar geloof deelachtig geworden zijn. En als Christus ook degene is aan wie ze beide verbonden zijn. Want dat is het toch nog een keer uiteindelijk waar het over gaat. Kun je dan elkaar alstublieft niet verdragen? En kan de zwakke dan niet zeggen tegen die sterke: ik begrijp je niet dat je dit kunt doen. Maar ik zie het. Ik weet wel. En ik ga je ook niet veroordelen. Want dat is natuurlijk helemaal het erge, gemeente, in onze gezindte. Dat als we ergens voor of tegen zijn, dan worden we ingedeeld niet alleen bij een groep, maar we staan aan de linker of rechterkant van Gods rechterstoel. Wij durven wat. Het doet er allemaal niet toe, zeker wel. Maar Hij doet er vooral toe. En daar gaat het vooral om. En zo kun je elkaar zoeken. En zo komt er ook wederzijds begrip. De grote tegenstelling is voor jezelf leven en voor Christus leven. En wat dit gedeelte aan wil wakkeren, dat is ook de enige weg. Want we moeten geen kunstjes gaan doen, gemeente. Maar wel als het gaat over deze middelmatige dingen. De vrijheid die in Christus is, die kan ook bedreigd worden door allerlei regelgeving. En als ik dan zeg, met Christus is de christelijke vrijheid bedoeld om je leven alle ruimte te geven. De ruimte van Psalm 119. Dan wandel ik volmoed op ruimer baan. En geen wonder dat die dichter ook bad: verlos mij, Heer, van 's mensen overlast. Dan zal ik u
Niet naar de bevelen van mensen, maar naar uw bevelen, eer. Dat verlangen, als dat er is en als dat opgeroepen wordt ook uit dit hoofdstuk, dan wordt onze toon anders. En misschien is het dat wel vooral niet meer oordelen, veroordelen, maar gewoon met elkaar spreken. Elkaars nieren proeven, de gezindheid. En waarom we dus deze dingen zeggen en waarom we ergens geen vrijmoedigheid voor hebben, maar de Heere gunt zijn kinderen een vrijmoedig leven. Dat is, denk ik, ook de les die Calvijn ons leert in de institutie als het gaat over de christelijke vrijheid. Veroordeel elkaar daarover niet, maar gun elkaar in dat opzicht ook een beetje levensruimte. En uiteindelijk gaat het over geestelijke volwassenheid. Nou, laat ik dat dan nog eens een keer een voorbeeld nemen. Een geestelijk volwassene hoeft zichzelf niet meer zo te profileren. Dat is bevrijdend, hè? Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Een geestelijk volwassene. Het leven is mij Christus. Een geestelijk volwassene. Ontbonden te zijn en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Dat. Dan hoeft het niet zo krampachtig meer. Maar juist een geestelijk volwassene, als hij liefde heeft voor de zwakken in het geloof. En dat kunnen jongeren zijn, maar soms zijn jongeren voorbeeldig als het gaat om ontwikkelingen. En ik heb het niet over wonderbomen en dat soort dingen, maar toch als het gaat over wie nog niet deze vrijmoedigheid heeft, neem die ander mee. En niet vanuit de hoogte, maar laat hem horen hoe bevrijdend het is. Wij zeggen dat wel, een mens moet ertussen uitvallen. We hebben allemaal van die mooie uitdrukkingen, gemeente. Maar als het gebeurt, wat dan? Als je er zelf naar tussenuit moet vallen en je moet je mening herzien, wat zullen ze wel niet van me zeggen? Daar hoef je je helemaal niet druk om te maken. Wat ze ervan zullen zeggen, als je het in overtuiging doet, en rekening houdt met die ander die nog niet zo ver is, dan is het voor Christus en in Christus. Rein. En ja, al wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Gemeente, ik ga het afronden. Na Pasen. Hij is gestorven en opgestaan. En dat zou in de christelijke gemeente. Want als ik ga vragen, gelooft u dat Jezus is opgestaan? Dan zegt u allemaal ja. Zal het na Pasen anders gaan als het gaat over de middelmatige dingen, als het gaat over elkaar spreken, als de sterken over de zwakken wat gaan zeggen en ze niet meer aanspreken, en de zwakken die hebben een profilering van de sterken. Wat moet dat voor Christus betekenen? Want, dat is dan het laatste. God heeft hem aangenomen. Zo wordt de ander getypeerd. En als God aanneemt, wie zijn wij dan om die ander erbuiten te sluiten? En het bevrijdende, het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Gaat helemaal niet over al dat soort dingen. Dat is ook het relativerende, al die discussies over van alles en nog wat. Gaat het in het koninkrijk van God helemaal niet om? Het gaat over rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. We gaan naar huis. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En als je dit mag weten, het zij dat we leven en het zij dat we sterven. En u hebt ondertussen al lang aan zondag 1 gedacht. Dat ik
met lichaam en ziel niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, dan is het leven van de heiliging, en daar gaat het over, een lied. En daar hoef je niet onder te zuchten. Leven voor Christus. Is dat het wat ons trekt, samenbindt? Dan zing je maar gewoon mee. Verlost en een slaaf geworden. Niet van mensen, maar van de beste meester die er is. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, u weet hoe dit klonk. Laat door uw geest dit lied het zijn wat verenigt. Liefde en lof voor u ten offer brengen. Heere, dan vallen er zoveel dingen weg. Verlos ons van de vrees voor mensen. Dat we mensen meer vrezen dan u soms. Vergeef het ons als we zo vaak aan zelfprofilering doen. Omdat we daar zelf groter mee worden. We camoufleren dat weet u ook wel. Maar toch, we zijn er ergens een beetje trots op. Soms dat we ergens voor of tegen zijn. Heere, vergeef het ons. En laat uw geest ons bij de les brengen. Allereerst die grote les dat we verlost worden van onszelf. Het begin ervan. Maar wilt u dat ook blijven doen in het leven van allen die u vrezen. Opdat ze zo leren leven naar uw goddelijk bevel. En meer niet. En dat is genoeg.
Heere, werk uw woord uit in ons leven. Zegent u het. Neem weg wat niet was naar uw heilige wil. Zegent u deze gemeente ook als geheel. Gaat u met ons mee de nieuwe week in. Als er ook een tijd aanbreekt of gebroken is al van even een paar weken vrij voor onze kinderen, onze jongeren, dan bidden we om een paar mooie weken, goede weken. Bewaar ons op al onze wegen. Bewaar ons voor de wegen waarin we leven voor onszelf. En leer ons, en leer het ons meer en meer, om voor u te leven. Aanvaardt u onze dank, gaat u zo met ons mee. Uit genade bidden we het u, in Jezus' naam. Amen. Want deze God is onze God. 48, het zesde, als slotzang. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.